90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Wekelijks kans maken op €5.000. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 26 oktober. We praten vandaag met Mico Schouka. Ja, Mico, er is veel te bespreken. Ik wil eigenlijk even beginnen met de Panenka die jij gisteren opnam voor het AD met Hidde. En daar is het Adem Mos. En die was nogal duidelijk. Laat hem even horen. Excuus voor de slechte kwaliteit van het geluid, maar zo klonk Adem Mos.
Ze zijn in onderhandeling, wat ik begrepen heb. En dat zou eventueel dichtbij zijn. Ik zou daar toch nog eens een nachtje over slapen als ik Schmid was. Maar ook als ik PSV was.
Hij zou niet zo snel gaan onderhandelen als die PSV of Schmid was voor een contractverlenging.
Nee, en daar zijn ze al mee bezig.
Ja.
En dat zou al heel dichtbij een akkoord zijn. Maar
snap je, Aad? Vind je het logisch dat hij dat zegt?
Nou ja, kijk, je moet niet op de zaken vooruitlopen, maar op dit moment gaat het niet zoals ze willen. En als daar natuurlijk een wat langere reeks wat minder gaat, ja, moet je dan wel verlengen. Dan kun je natuurlijk afvragen. Dus ik zou ook, ik ben het met Aad eens, ik zou ook nog even wachten.
Ja, maar wat moet Schmid nou nog bewijzen? Of wat zou hij nog kunnen doen, überhaupt om nog voor contractverlenging in aanmerking te komen? Is dat Europees overwinteren?
Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ook ja, in ieder geval niet de achterstand van Ajax zo ver op laten lopen dat er in de winterstop al nergens meer om te spelen valt. Behalve om plek 2 te verdedigen. En ja, en ook voetballend loopt het niet zo natuurlijk. Hè. De kleine clubs worden niet opzij geschoven zoals het eigenlijk zou horen bij PSV. Dan heb je het over Sparta, PEC, Go Ahead. In Europa is het niet altijd even goed gelopen. Ja, en de topwedstrijden zijn dik verloren. Ik zit niet in het management bij PSV, maar ik kan me voorstellen dat je dan denkt, nou, laten we even deze fase afwachten. Of het niet nog meer achteruit gaat. En dan kunnen we altijd nog verlengen. Het is ook niet zo nu toch dat ze heel snel kapers op de kust voor moeten zijn. Of dat Schmid heel snel moet denken van ik moet snel bij PSV verlengen. Volgens mij kun je altijd een beetje wachten. Dus ze zullen ongetwijfeld vertrouwen in hem hebben. En de buiten wachten is natuurlijk vaak sneller kritisch dan dat het intern is. Als ze weten dat daar goed gewerkt wordt. Maar ja, je moet er toch niet aan denken dat ze nog zo'n maand beleven.
Nee, maar ook op basis van prestaties merk je wel dat de buitenwacht het wel zat is, zeg maar. PSV vindt geen aansluiting bij Ajax. Uitgeschakeld in de Champions League tegen Benfica. Ja. Dat komt ook niet veel verder.
Nou, ook dat. Kijk, als je publiek het al helemaal niet meer ziet zitten en jij denkt, ja, laten we voor rust zorgen door een trainer te verlengen. Dan moet je wel zorgen dat het rustig, dat voor rust zorgt. En als dat juist voor onrust zorgt, omdat het publiek het daar helemaal niet mee eens is, dan krijg je natuurlijk een ander verhaal. En dat zegt niet dat ze niet met hem verder moeten gaan en dat helemaal een gepasseerd station is. Maar je zou ook even kunnen wachten om te kijken hoe het de komende weken verloopt. Hoe het misschien tot de winterstop verloopt. En ja, als je dan niet nog verder bent weggezakt en het gaat weer wat beter, dan kun je natuurlijk altijd het gevoel weer hebben dat je toch nog voorwaarts gaat. Maar op dit moment is het PSV niet beter dan het PSV van vorig seizoen.
Nee, maar het contrast is ook zo groot met het begin van het seizoen. Met die eerste 10 wedstrijden die ze speelden. En na die eerste interlandbreek, hoe daar de klad in is gekomen, is echt, dat is ongekend eigenlijk, hè?
Ja, want die start van het seizoen was wel goed.
Ja.
En ja, Benfica is natuurlijk ook een beetje ongelukkig. Maar goed, het eindresultaat is niet wat je had gewild. Maar wat mij vooral, kijk, je kan die topwedstrijden wel eens verliezen. En eerlijk is eerlijk, Feyenoord had daar, Slot noemt het zelf, anderhalve kans en wint met 0-4. En bij Ajax kun je altijd wel eens verliezen, maar 5-0 is wel erg hoog. Maar het gaat vooral om die kleine clubs die wel die wedstrijden zijn wel gewonnen. Tegen Sparta, tegen Go Ahead en tegen PEC. Maar dat ging nou niet dat je zegt op een manier waarop PSV na een uur lekker achterover kon leunen. Ook dat kostte veel moeite. Dus het contrast is enorm.
En dan zie je, ik zag een statistiek voorbij komen op Twitter van Michel Abbink. De 10 meeste goals in de 10 sterkste competities in Europa. Op plek 8 Feyenoord, 25. Net als Borussia Dortmund, 27 voor Liverpool, Sturm Graz 28, Zenit 30, Red Bull Salzburg 31, Bayern München 33, Ajax 37. Ook daarin ontbreekt PSV. Dat is toch eigenlijk wel schrijnend, toch, voor de nummer 2 van de Eredivisie. Met de spitsen die ze hebben lopen.
Zeker, ja. Ja. Ze hebben natuurlijk flink geïnvesteerd. En ook in de voorhoede. Hè. Nog eens Vinicius erbij gehaald. Er wordt wel een beetje lacherig over gedaan. Maar die jongen komt natuurlijk niet van de minste clubs. Hè, met Spurs en Benfica. Daar mag je toch in de Eredivisie wel het een en ander van verwachten. Grote talenten. Sahavi die voor een godsvermogen is aangetrokken. Dus ja, het valt allemaal een beetje tegen. Daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. En dan moet je natuurlijk als directie wel je eigen koers blijven varen. Maar ik kan me niet voorstellen dat er haast achter gezet moet worden.
Nee, ik stel me wel te bedenken. We hebben een paar weken geleden in de podcast hebben we nog wel Sangaré besproken. En toen volgens mij in die voorbereiding ook en in de Champions League wedstrijd riep je nog wel eens. Ja, die moet die bal zo snel mogelijk inleveren bij een ander. Want dat afpakken kan die wel. Maar die wordt wel steeds belangrijker voor dit PSV. Hè? Ook tegen Ajax was hij degene die nog wel een beetje overeind bleef.
Ja... Kijk, als je met 5-0 verliest, weet ik niet of je nou moet zeggen dat Sangaré nou zoveel belangrijker werd. Er gaat veel mis. En ik heb ook niet het idee dat Sangaré ze daar uit het moeras trekt. Als ik bij de eerste goal kijk, hoeveel ruimte Berghuis daar heeft en dat hij dat niet op tijd kan dichtlopen. Ja, dat is zijn grote kwaliteit.
Ja.
Ik las ook de verhalen dat hij inmiddels ook een beetje was uitgegroeid tot regisseur. En met alle respect voor Sangaré, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is dat hij de regisseur van PSV
Nee, dat zou Götze moeten zijn, hè?
Ja, of Prupper vanaf het middenveld. En Sangaré heeft zijn kwaliteiten, dat hebben we steeds gezegd. Maar die lagen nou niet in balbezit. En ik weet dat een deel van het land dan tegensputtert. En roept dat het niet zo is. Maar als je de wedstrijden kijkt, is Sangaré het minst comfortabel aan de bal. En het ging de laatste weken inderdaad wel wat beter met zijn spel. Maar nee, ook voor hem geen uitzondering. Als je met 5-0 uit bij Ajax verliest, dan heb je het gewoon uiteindelijk slecht gedaan. En dat ook met z'n allen.
Ik ben de uitslagen van de laatste week is een beetje door gaan nemen. Die in Nederland worden gespeeld, maar ook in het buitenland. Ajax-PSV hebben we gezien, 5-0. Nou ja, PSV Feyenoord 0-4. Chelsea-Norwich, 7-0. United-Liverpool, 0-5. Bayern München tegen Hoffenheim, 4-0. Bayern München tegen Dynamo Kiev in de Champions League, 5-0. City tegen Brugge, 5-1. Ajax-Dortmund, 4-0. Shakhtar tegen Real, 0-5. Benfica-Bayern, 0-4. Is daar wat aan de hand?
Van alle tijden toch, denk ik.
Ja, ik weet niet, voor mijn gevoel zijn dit wel hele ruime uitslagen, ook tussen de topclubs die je ziet.
Nou ja, kijk, Liverpool uit bij Manchester United vind ik ook wel een hoge uitslag met 0-5, maar ook ja.
Bij Benfica Bayern is toch ook 0-4, dat is toch ook wel een grote uitslag toch in Portugal?
Ja, maar die wedstrijd heb ik gezien toevallig. Mm-hmm. En dat duurde toch wel vrij lang voordat ze op 0-1 kwamen en toen stortte Benfica helemaal in, toen werd het 0-4, maar... die wedstrijden komen jaarlijks volgens mij wel eens voor.
Ja, wel eens. Maar dit is gewoon een rijtje toch van de laatste. Dit is gewoon van de laatste twee weken wat ik erbij heb gehaald. Dat zijn toch wel enorme uitslagen, toch? Of niet?
Ja, maar als ik daar een conclusie aan moet verbinden, zou ik niet zo snel weten wat. Hè. Bij de coronatijd hadden we wel het idee dat de ploeg opgaven omdat er geen publiek meer in zat in dat stadion. Dus dat je dan 3-0 achterkwam. Dat je ook een klein beetje de drang van je eigen fans miste. Dat je dat ze het misschien wat makkelijker lieten lopen, onbewust. Maar in dit geval, ja, de stadions zitten weer vol. Ik denk dat je bij veel clubs wel een groot kwaliteitsverschil ziet. En ja, bij Manchester United Liverpool, ja, dat is een uitslag die komt geloof ik één keer in de zoveel tijd voor. Dat een club als Manchester United op eigen veld zo'n nederlaag leidt. Ja, en ik hoorde hier, Hoffenheim is niet zo goed dit seizoen. Dus ja, Bayern München heeft wel vaker grote uitslagen neergezet, maar... Ja, ik weet niet.
Ik ben niet zo op een spoor, nee? Oké, okay, nou, dan zetten we een streep doorheen door het onderwerp. Ook goed. Ik bedoel, ik ben heel makkelijk in dit soort onderwerpen doorstrepen.
Ja, zet er maar een streep doorheen.
Overigens, zou er in Engeland nu ook al dagenlang discussie gaan komen over of Ronaldo nu wel of niet een rode kaart had moeten hebben voor dat doorschoppen?
Ik heb het gezien. Ik vond die eerste tik was wel aardig, maar die tweede zat... Ja, er zat natuurlijk nog wel een bal te...
Ja, maar schrei uit, joh. Je ziet toch iemand liggen?
Ja, dat wel. Natuurlijk deed hij het bewust en was het frustratie, maar...
Vond jij dit dan geen rode kaart?
Ja, ik kon wel leven met een gele kaart. Ik weet wel, Ronaldo, ja, er zijn heel veel mensen die hopen dat hij een rode kaart krijgt.
Nee, maar dit gaat niet om Ronaldo, maar dit gaat er gewoon om de actie en de voorbeeldrol die je hebt als bond. Je weet toch dat kinderen dit ook gaan nadoen zometeen?
Ja, ben ik met je eens, maar bij Pogba kun je zien, ja, daar kan een beenbreuk uit ontstaan, hè? Zoiets wils. En dit is een frustratie. Ja, hij schopt hem niet zijn organen eruit, de bal lag er nog tussen. Het was allemaal niet goed. En als hij rood geeft, hebben we niet veel te niet veel te zeggen of niet veel te klagen. Maar ik kon wel leven met de gele kaart.
Ja?
Ja, okay. Ja, eigenlijk wel. En bij Pogba, ja, dat kan een carrière kosten natuurlijk. Zulke tackles. En dat is zo wild en zo hard. en met zoveel geweld ingezet. Dat daar moet je volgens mij wel voor waken. Dat dat niet op de amateurvelden gebeurt. En wat er bij Ronaldo gebeurt, hopen we ook niet. Dat we dat elke week bij de onder 15, 16 van Leonidas en VVGZ en noem alles maar op voorbij zien komen. Maar ja, het was ook weer niet zo heel ernstig, toch?
Ja, ik vond het echt wel rood eigenlijk in dit geval. Iedereen praat het in het voetbal zo makkelijk. Geeft,
denk ik niet dat heel de wereld zegt, hoe kan je daar nou rood voor geven? Dat ben ik met je eens. En het was pure frustratie. Maar ik kon zelf wel leven met een gele kaart. Maar of dat heel belangrijk is, of ik er zelf mee kon leven. Ja,
het is wel de kop nu boven de podcast, hè? Gauka kan leven met gele kaart en Ronaldo.
En het is ook niet om een wit voetje te halen bij Ronaldo. Want dat maakt ook allemaal niks uit. Maar ja... Nee, ja, ik ben
maar je komt uit de andere voetbaltijd, hè, natuurlijk. Daar was het nog heel normaal natuurlijk dat dit allemaal gebeurde.
Nou, ik heb me wel eens verbaasd, bijvoorbeeld als spelers zeiden... Ja, nee, spugen vind ik het ergste wat er is. Ik snap ook wel dat je niet graag met een klodder spuug in je haarveld afstapt. Maar het is natuurlijk 100 keer erger als je zwaar geblesseerd raakt. Zoals wat Pogba doet. Of zoals we vroeger hebben gezien met Boa Hozan en met Kokmeijer en dat soort overtredingen. En spugen, ja, dat is vies en daar kun je erg aan irriteren en... Ik begrijp dat het ook niet leuk is. Maar die zware tackles, dat wat letsel op kan leveren bij een ander, dat is natuurlijk veel belangrijker volgens mij.
Ja, dat is wel waar. Maar goed, oké, nou bij deze dat onderwerp afgesloten. We gaan even
zijn het helemaal niet eens. Hè?
Nee, we zijn niet eens vandaag. Nee, ik dacht, nee. We komen er wel uit ergens. Maar
ik ga er alles aan doen om bij stelling 3 op één lijn te zitten met je.
Het is geen makkelijk kopbal. Ik kom ook goed binnen. Blij mee, zeker.
Feyenoord hoeft geen spits meer te zoeken, denk ik. Ze hebben hem gewoon binnen, toch?
Ja,
Linsen.
Ja, en toch is het natuurlijk niet de ideale spits voor een topclub.
Nee, maar dat is gek, hè?
Maar hij doet het natuurlijk wel heel goed. Maar de ideale spits voor een topclub is natuurlijk iemand die je binnenhaalt als spits. Die garant staat voor de doelpunten, die misschien international kan worden. Of al international is. Dat zijn de spitsen voor topclubs. Maar ja, dat was een beetje behelpen. Maar ja, ik heb het in de maandagkrant opgeschreven. Of wat Linsen op dit moment doet als gelegenheidsspits... was hij altijd. Nu is hij eigenlijk een gelegenheids linksbuiten of rechtsbuiten. Want ja, hij hoort gewoon in de spits. Hij vindt het nu zelf. Hij voelt zich daar goed. Ja, alles gaat erin. Vertrouwen is er. Maar het is natuurlijk nog steeds niet zo dat hij 30 goals gaat maken. En dat hij een enorme transfer gaat maken. Hij is ook al 31. Maar voor het huidige Feyenoord is dit gewoon echt een goede spits. Waar ze mee vooruit kunnen. En dat zegt ook wel iets. Hij heeft nu al veel concurrenten gehad op die positie. Bosnić is verdwenen, Jurgensen is verdwenen. Prato hebben we niet meer gezien. Dessers zal voorlopig nog wel even op de bank zitten. Ja, veel beter dan Linsen kan Feyenoord ze op dit moment niet vinden.
Nee, maar hij past ook wel eigenlijk in dat systeem van Slot natuurlijk. Hè? In de manier van spelen, heeft de dreiging van een vleugelspeler, maar dan in de aanval, de punt van de aanval.
Ja, en als hij aan de linkerkant speelt, kijk, Feyenoord speelt natuurlijk vrij aanvallend. Dus of hij links of rechts speelt, dan moet hij de zijlijn een beetje aanhouden. En dan heeft hij natuurlijk, hij heeft niet echt een passeerbeweging, hij is niet razendsnel. Dus dan ontneem je hem heel veel van zijn kracht. En bij Vitesse speelde hij ook wel aan de linkerkant, maar dan speelde hij heel dicht naar binnen, achter een spits. Dan zocht hij zijn ruimtes en dat was veel makkelijker voor hem. Dus het is ook niet zo onlogisch dat hij niet helemaal aan de zijkant wil spelen. Omdat, ja, daar ligt gewoon zijn kracht niet. En Feyenoord zal nooit spelen met een linkerspits die helemaal dicht tegen de centrumspits aan gaat spelen, of een rechterspits. Zo spelen ze niet. Dus dit is volgens mij gewoon echt het beste voor hem. En wat hij nog aan inzet brengt, ja, het afjagen van tegenstanders enzovoort enzovoort. Dat is ook nog eens een pluspunt. Bovendien is hij, ondanks zijn geringe lengte, is hij erg goed in de lucht.
Ja, dat is het ook. Hè? Hij kan koppen. Dat scheelt toch wel de helft voor een spits.
Ja, als je die goal ziet die hij bij Cambuur maakt. Dat is natuurlijk ook niet zo dat zo'n bal er 9 van de 10 keer invliegt. Hij kiest goed positie, is op tijd weg. Ja, knikt hem voldoende hard langs de keeper. Dus dat was echt wel een goede goal. Ja, en hij is nou echt zo'n speler waarvan je zegt, ja, op dit moment hoeft hij, dat zegt hij zelf ook. Ja, hij denkt niet meer na. Hè? De bal komt en hij doet. En die ballen vliegen erin. En dit kan nog eens een tijdje doorgaan met hem. Omdat hij ook gaat voelen dat het publiek, de trainerstaf, noem alles maar op, de praatprogramma's waarschijnlijk, de media, dat die hem gaan waarderen. En dan kan zijn speler wel eens op wolken gaan blijven lopen een tijdje.
Ja, en als hij inderdaad wat hij zegt, als hij alles raakt, wat hij moet doen, als hij 1 goal per wedstrijd maakt, dan gaat het natuurlijk prima zoals het zou moeten zijn.
Ja, ik had nog wel 1 momentje bij hem. Hè? Die allerlaatste bal dat hij helemaal kapot was. Keeper was eruit. Ja, die schiet hij dan met zijn punt. Die haalt het doel niet eens. Kijk, dan zijn het nog wel momenten wat je denkt. Ja, daar liepen er nog 3 van Feyenoord. Daar had hij misschien ook breed kunnen leggen. Dan gaat zo'n bal er ook in. Maar vertrouwen doet veel. Ik denk als ze de hele dag tegen jou zeggen dat je een geweldige podcast maakt. Dat je ook met zo'n podcast...
Beter wordt, wou je zeggen.
Nou, dat je hem wat fijner maakt. Als ze de hele dag tegen je zeggen, wat het geluid is een drama. En wie liepen de hele tijd op de achtergrond. En wat de slechte stellingen. Ja, dan ga je er toch wat anders in. Dus zo werkt het overal. En zeker bij voetballers. Ja. En hij ging het veld af. Ja, het publiek scandeerde zijn naam. En ik kan... Ik kan me herinneren dat hij uiteindelijk toen niet naar Feyenoord leek te komen. Nou, toen werd er door veel mensen Polonaise ingezet. Gelukkig Linssen kwam niet naar Feyenoord. Toen kwam hij wel en toen vond nog het grootste deel niet Feyenoord waardig. En ja, langzamerhand heeft hij zich erin gevochten. Want dit heeft hij echt volledig aan zichzelf te danken. Hij roept wel dat de trainers hem geholpen hebben. Advocaat wilde per se dat hij kwam. En Slot laat hem voetballen op de manier zoals hij wil. Maar uiteindelijk mag hij ook wel zichzelf op de borst slaan. Hij heeft zich uit een situatie geknokt. Die eigenlijk een beetje uitzichtloos leek. En dat is echt wel knap.
Nou, en de wilskracht inderdaad getoond. Gewoon, hij doet ook op karakter natuurlijk. En dat is natuurlijk wel het grote verschil. Hè? Dat past ook wel een beetje bij Feyenoord daar in de spits.
Ja, alhoewel ze natuurlijk ook wel een beetje willen breken met dat stigma. Dat het allemaal op karakter en knokken. En ze willen natuurlijk ook graag gewoon goed voetbal zien. Maar Linssen is natuurlijk het is niet de meest creatieve speler. En het is ook niet de beste speler van de Eredivisie. Maar het is ook wel een jongen die iets kan. Hè? Een balletje achter zijn stambeen laatst, die met de hak. Ja, dat was echt wel een doelpunt met van grote klasse. Dus hij kan echt wel iets. En je ziet met vertrouwen komt dat nog meer en nog meer aan de oppervlakte.
Ja, het is midweekse bekerronde. Ben je een beetje van het bekervoetbal? Vind je dat leuk?
Nou, eigenlijk die eerste rondes niet. Maar je hebt Westlandia Excelsior Sluis, hè?
Ja, nee. Dus ik snap wel dat jij langs de lijn staat, of niet?
Dat komt. Ik ben uitgenodigd in alle eerlijkheid zonder mezelf op de borst te kloppen. Want ik word niet zo vaak uitgenodigd, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb bij beide clubs gespeeld. Dus,
ben jij eregast van die wedstrijd?
Nou, eregast. Ze vroeg of ik langskwam. Maar het komt slecht uit omdat ik ook een jeugdelftaltje training geef. En als ik dan die jongens alleen moet laten staan zonder dat er een training is, moet er een training over worden geslagen. Dus ik probeer nog van alles om dat te regelen. Maar... ja, wel. Kijk, voor die amateurclubs is het natuurlijk leuk. Niet om tegen elkaar te spelen, want dat kunnen ze elke week doen, bij wijze van spreken. Maar als je doorkomt, dan bestaat altijd de kans dat je een keer naar de arena of naar de Kuip gaat. En dat is altijd mooi. Ik heb nog niet zo lang geleden bij Zwift in de spelersbus gezeten van het terrein van Zwift Amsterdam naar de Kuip. Uh-huh. En als je dan ziet hoe de jongens toeleven naar zo'n avond. Er zaten ook seizoenkaarthouders van Feyenoord in, die die wedstrijd gingen spelen. Die bleven overigens de hele wedstrijd op de bank, tot hun grote woede. Want het was de kans van hun leven om een keer een officiële wedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip te spelen. Maar voor amateurs is het natuurlijk geweldig. En ik kan me herinneren, toen ik zelf voetbalde bij Excelsior Maassluis, toen zijn we ooit naar Haarlem gegaan. Dan was ik 17 jaar, mocht ik mee. Ja, daar gingen bussen vol supporters mee. Haarlem interesseerde het niet. Piet Keur zat er nog in. Barry van Galen. En we verloren uiteraard. Maar dat zijn wel herinneringen voor het leven. Voor mensen die nooit het profvoetbal hadden.
Maar ben jij nou ook iemand die dan de komende dagen nog ESPN opzet om die wedstrijden ook te kijken die uitgezonden worden? Of niet? Of vind je dat nu nog niet zo relevant in die eerste ronde?
Nee, ja, kijk, de doelpunten die pak ik wel eens mee. Maar om nou te zeggen, ik ga een hele wedstrijd op televisie kijken tussen twee amateurclubs, dat vind ik ook weer een beetje te veel van het goede. Maar kijk, als het nou bijvoorbeeld 20 minuten voor tijd is en er staat een grote club achter bij een amateurclub en ik word erop geattendeerd, dan wil ik die wedstrijd wel uitkijken. Maar over het algemeen zie je natuurlijk 4, 5, 6, 0 voorbij komen. Ja. Maar ik weet wel dat de profclubs zich toch altijd een beetje zorgen maken. Ik kan me herinneren dat PSV bij Excelsior Maassluis speelde en dat Van Bommel iemand had laten kijken van uit de staf naar hoe Excelsior speelde, maar ook hoe het veld was en dergelijke. En dat hij ook nog telefonisch in die week informeerde of die en die en die speelde. Volkomen onbekende spelers voor hem natuurlijk. Maar ze zijn toch allemaal bang dat ze een keer op hun bek gaan in dat soort wedstrijden. Dus dat maakt het wel leuk. Het is eigenlijk jammer dat die topclubs nog niet instromen nu. Ik begrijp het wel. Die hebben een erg druk programma. En die komen pas in de volgende ronde in actie. Maar ja, er zit altijd wel een momentje tussen. Dat Zwift had toen gewonnen van Vitesse.
Ja.
En ik kan me herinneren dat die jongens toen vertelden dat Vitesse kwam het veld op en het ligt daar in een woonwijk in Amsterdam. En het was kunstgras en als je hem overschoot, schoot je hem...
Bij tante Annie op het balkon, ja.
Schoot je de huizen in en dat Linssen had gezegd, ik weet niet meer tegen wie, heb het weer over Linssen, die had gezegd, dit moet je toch eigenlijk allemaal niet willen, dit. En dat Zwift toen dacht, ja, kom even. En als zo'n wedstrijd zich dan ontwikkelt zoals hij zich destijds ontwikkelde, dan kan je voor een stunt zorgen. En daar hebben ze het over 100 jaar nog over. Heerensdam won een keer van FC Groningen, wat toen altijd in de top 5 speelde. Ja, het is gek dat ik me dat nog kan herinneren.
Ja,
dat natuurlijk niet zo vaak voorkomt.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Nou goed, ik ben benieuwd wat voor verrassingen er nog in gaan komen. Of er nog een beetje spektakel in zit in het bekervoetbal. En of jij nog een trainer vindt. Moeten we nog een oproep doen? Kunnen we je nog helpen met de podcast? Dat je nog een trainer vindt voor de jongens?
Nee, dat luistert zich heel na bij deze groep.
Ja, is het een hele moeilijke groep?
Nee, dat valt wel mee.
Misschien
maar,
van Aad de Mos?
Ja, normaal doen we het met twee. Maar mijn collega-trainer die is niet om de jongens te helpen. En ik vind dan toch... Dan gaat het, de, de plicht om hun een beetje verder te helpen of te helpen. Niet
dat,
verder te helpen.
Dat siertje.
Knipt het verder er even uit. Maar om ze te helpen dan boven mijn eigen plezier. En nou, dan komt het een keer niet zo goed uit.
Dat siertje, Mikos. Mooi.
Dankjewel, jongen. Dankjewel.
Ik wens je een mooie dag. En wij gaan morgen weer een nieuwe podcast maken. Dan met Hugo Borst trouwens. Nieuwe AD Voetbal podcast met Hugo morgen. Dus wat ons betreft graag tot dan.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.